vers 38 en 42. Een verhaal over twee bekende personen. En Ina kan daar ook volgen hoor. Hoe oud is zij? 9 jaar? 10. Jij kan dit verhaal. Het gaat over twee meisjes. We weten eigenlijk niet hoe oud dat ze waren, maar in de Bijbel ben je al een vrouw vanaf je 12 jaar. Vanaf het moment dat je je eerste bloedingen hebt, ben je klaar in die tijd. Ben je, nu als je 12 bent, dan krijg je je eerste smartphone. En ben je klaar voor je smartphone. Laat staan dat je klaar bent om mijn man te staan. In ieder geval Lucas 10 vers 38 tot met 42. Toen ze verder trokken, ging Jezus een dorp in. Waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. En haar zuster Maria, dat zijn de twee waarover ik sprak, Martha en Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. En ze ging naar Jezus toe en zei: Heer. Ja, ik probeer Martha na te doen, maar dat lukt niet goed. Heer, kan het u niet schelen? Amai. Dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen. Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. Ik weet niet op welke toon dat ze het heeft gezegd. Ik neem aan dat het een soort van stressige... Het potje kookt over toon is. Zeg dat ze mij moet helpen. En de Heer zegt tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. En Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Amen. Ik heb deze boodschap deze boodschap nog maar één keer gepredikt. Dat was in 2011. Ik wist zelfs niet dat ik het ooit had gepredikt. Dus laat staan dat jullie het nog herinneren. Veel van jullie waren hier trouwens niet. Maar ik heb nieuw inzicht gekregen in deze setting, in deze omgeving, in dit verhaal. Dat meer eruit zal halen dan wat u waarschijnlijk al ooit eens heeft gehoord. Je hebt waarschijnlijk, wie van jullie heeft dit verhaal ooit eens al eens horen prediken? Door, ja, iedereen waarschijnlijk. En de Martha en de Maria en het verschil tussen de twee personen. Je zal al wel eens een preek hierover hebben gehoord waarin dat ze zeggen: Martha probeert Jezus te dienen en Maria kiest om hem te aanbidden met haar hart. Hè? Martha is degene die de fysieke noden van de mensen probeert te behartigen. En Maria is degene die het hart van Jezus probeert aan te raken. En het is inderdaad een manier om de situatie zo te bekijken. Maar als we gaan kijken naar de culturele context, hetgeen dat er gaande is in die tijd en in die sfeer en in dat huis, gaan we er nog meer uithalen wat Jezus eigenlijk bedoelt met zijn woorden: Martha, Martha. Waarom maak je ze zo druk? Zie, in Jezus zijn dagen had een vrouw niet veel te zeggen. Er werd ook niet veel waarde gehecht aan vrouwen. Heel spijtig, maar vooral de vrouwen die hier vandaag zijn samengekomen. Maar zij discrimineerden de vrouwen. De Joden categoriseerden vrouwen als ondergeschikt. Zij waren alleen goed om kinderen op te voeden en het huishouden in orde te brengen. Zij werden ook gediscrimineerd in het aanbidden van God in de tempel. U heeft misschien ooit al eens een maquette gezien of een afbeelding van de tempel. Heel in de tijd van Jezus, de tempel van Herodes. Dat was een heel groot gebouw, maar dat was niet alleen het gebouw van de tempel. Rond het gebouw van die tempel was een court of een hof, een soort van plaats, afgeschermd door tempelzuilen. Ja? En helemaal buitenin was het de plaats of de ruimte voor de heidenen. Daar mochten de heidenen komen. Als je dan een stapje verder ging, een volgende ruimte, dat dan afgeschermd werd door pilaren en zuilen en muren, was er de plaats of de ruimte voor de vrouwen. Vrouwen mochten daar zijn. Ja? Al iets beter dan heidenen. Ja? Heidenen mochten niet op de plaats van de vrouwen. Vrouwen mochten daar. En dan het volgende station, zal ik maar zeggen, of ruimte, was de plaats voor de mannen, de Israëlieten en de priesters. En dan mochten alleen de priesters binnen in de tempel. Ja, zij mochten daar al in dienst doen om het bloed te brengen naar het altaar van de lammeren en zo die geslacht worden. En dan nog verder mocht alleen de hoge priester één keer op een jaar binnengaan in het heilige der heiligen. U kent het verhaal doorheen, dat groot voorhangsel dat er stond en zo verder. Dus er was een bepaalde discriminatie naar hoe dicht je God kon approachen, benaderen, amen. Althans in hun gedachten, maar Jezus ging dat allemaal veranderen. Hij ging er allemaal geen onderscheid meer in maken. Al die zuilen, al die muren, amen, gingen allemaal omvergebracht worden, zodat er geen onderscheid meer ging worden tussen slaaf en vrij, tussen man en vrouw, tussen Jood en Griek. Prijs de naam van Jezus. Amen. Een vrouw had in die tijd geen stem. Ze had geen mening in de aanloop naar bijvoorbeeld een huwelijk. De ouders bepaalden met wie ze zou trouwen, wanneer ze zou trouwen en waarom ze zou trouwen. Zie jij die niet graag? Dat maakt allemaal niet uit of je die graag ziet of niet. Wij hebben een verbond met die familie en we moeten zien dat we sterk staan met die familie, want die hebben veel geld en wij hebben veel geld en als we het samenbrengen, dan blijven we veel geld hebben. Dus jij trouwt met die jongen. Of hij nu een scheve mond heeft, of hem er nu goed uitziet of niet, maakt allemaal niet uit. Wij bepalen datzelfde, Ina, als uw mama zou zeggen, volgende week ga je trouwen, of nee, volgend jaar, want dat was een heel lange tijd dat je jezelf moest voorbereiden. En dan moet jij trouwen met de Ruben van het schoolginder, bijvoorbeeld. Hè? En je zou die niet graag hebben, het maakt allemaal niet uit wat jij denkt of wat jij voelt. Jij moest doen als vrouw wat uw ouders zeiden. Ter is van alles, vanaf 12 jaar, wanneer dat ze de periode van de eerste bloedingen hadden, waren ze geschikt om te trouwen. Kan je dat inbeelden? Maria, die uitgehuwelijkd werd, of verloofd was al met Jozef, was waarschijnlijk maar een heel jong juist, 12, 13, 14 jaar. Toen dat ze de bericht kreeg, u zult met Jozef trouwen. En dan kwam er nog een bericht, u zult zwanger worden van de heilige. Kan je begrijpen, 12 jaar, Ina, je bent 10, dat is over 2 jaar, dat jij zwanger zou geraken van de Heilige Geest. En dat je Jezus zou moeten opvoeden. En dat je eerst zou moeten gaan vluchten naar Egypte, want ze zou uw babytje willen gaan doden. Het is onvoorstelbaar hoe het moet zijn geweest in die tijd. Joodse vrouwen werden trouwens niet aanvaard om in de publieke sfeer veel te vertoeven. Mannen spraken niet met vrouwen in het openbare leven. Zij meiden ze, want ze dachten dat ze onder... Ze dachten dat ze vervloekt waren, zoals in Genesis. Dat Jezus zegt, u zult steken... Waar dat God spreekt nadat ze gezondigd hadden tegen de Heer. Dat ze steeds ondergeschikt of, hoe zeg ik het juist, onderhevig zou zijn aan de man. En de man maakte er misbruik van, omdat ze in die tijd hadden ze kracht. Ieder die kracht had, ja, kon je werken. Als je werkte, kon je een inkomen hebben. En zo domineerden ze. Maar dat is de wil van de Heer niet, dat wij ieder domineren. We moeten van ieder houden. En ieder is gelijk in de ogen van de Heer. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Waar was ik? Ja, ze mochten dus niet zomaar in de publieke sfeer veel komen. In de Talmud is zo'n een Joods boekje zoals de katholieken hun catechismus hebben. Hè? Ze hebben ook een boek dat ze ook het Oude Testament nader verklaart. En meer aanwijzingen geeft en ver. En in de Talmud zegt men dat 100 vrouwen gelijk zijn aan 2 mannen. Ja, nog harder. Dat is wat de Talmud zegt. 100 vrouwen is gelijk aan 2 mannen. Ze werden aanzien als bezit en werden verhandeld als een kuddebeest en als slaven. Er was zelfs een gebed in de Talmud waarin ze God bedanken, waarin een vrome Jood God bedankt. Dank u God dat je mij niet hebt geschapen als een heiden. Dank u God dat je me niet hebt geschapen als een onwetend dom persoon. En dank u God dat je me niet hebt geschapen als een vrouw. Dat was het beeld. Ik wil maar het beeld schetsen. Wat ze hadden van een vrouw in die tijd, in die cultuur. Het was trouwens niet veel beter in andere tijden, in andere culturen, buiten de Joodse cultuur. Nee, helemaal niet. Maar iets gebeurde. Iets gebeurde dat alles in vraag ging stellen en alles zou veranderen. En dat is de geboorte van Jezus. In Jezus Christus vinden we Gods mening terug over vrouwen. In Jezus Christus vinden we het hart van God voor zij die de maatschappij aan de rand zetten. Prijs Jezus. Doorheen zijn acties, doorheen zijn woorden, doorheen zijn gedragingen, doorheen zijn liefde liet God zien hoeveel hij hield van zij die van wie de publieke opinie als minderwaardig beschouwde. Doorheen Jezus konden we zien hoe graag God vrouwen zag, en terwijl de maatschappij ze eigenlijk aan de zijkant schoof. Hetzelfde trouwens met de zondaars. Hetzelfde met de belastingsinners. Hetzelfde met wie de maatschappij of de Joodse cultuur aanzag als onrein. Huidvraat onrein. Zondaar onrein. Uit de buurt vrouw onrein. Kind onrein. Amen. Maar Jezus toonde en liet zien wat het hart van God is voor die mensen. God besloot om zijn entree op deze wereld in menselijke gedaante bekend te maken aan een vrouw. Hij koos wie? Een vrouw, een jonge vrouw eruit om eruit geboren te worden. En God was niet beschaamd. Hij was niet beschaamd. Jezus was niet beschaamd om met vrouwen gezien te worden in openbare settings. Helemaal niet. Hij nam het zelfs op voor een vrouw die op heterdaad werd betrapt op overspel. Weet je wel? Ze kwamen met die vrouw naar Jezus toe en zegt: hey, rabbi, meester, wat doen we met deze vrouw? Ze wouden hem in de val lokken. Eens zien wat hem hierop gaat zeggen. Waar was trouwens die man? Normaal als je overspel pleegt, dan ben je met twee. Waar was de man in het verhaal? Ja, een man had veel meer te zeggen. Een vrouw had niet veel te zeggen. Wist je trouwens dat een vrouw niet kon scheiden van haar man? Alleen de man kon de scheiding inzetten. De man had het recht om te scheiden en het enige wat hij daarvoor moest doen was een scheidingsbrief tekenen. En in sommige gedachten, sommige scholen van bepaalde gedachtegoed, kon het voor een of welke reden. Als je vond dat ze onrein was in uw ogen, en daar staat zo'n vers in de Torah, maar ze hebben die misbruikt en verkeerd geïnterpreteerd. Als er onrein, en onrein kan veel betekenissen aannemen. Hè. Ze presteert niet in de keuken, ze presteert niet in het bed, als je begrijpt. Eender twaalf, wat jij vindt onrein, oké, ik schrijf u een brief. Alsjeblieft, hier is mijn scheidingsbrief. Ik ga op zoek naar een ander. Dat was zijn recht. Is dat mee? Scheiding was een heel hot topic in die tijd van Jezus. Is dat mee dat ze hem veel keer hebben proberen in de val te lokken. Met wat zijn mening was. Want er waren verschillende gedachten, verschillende scholen over scheiding. Sommigen zeiden het mag verenigd welke reden. Anderen zeiden het mag nooit. En Jezus komt daar aan mijn gepast antwoord. Maar dat is in ieder geval mijn boodschap niet vandaag. Ik wil maar zeggen, Jezus nam het op voor een vrouw die in hun ogen geen advocaat verdiende. Maar Jezus werd haar advocaat. Amen. Jezus sprak tot een vrouw aan de waterbron in Johannes hoofdstuk 4. Een vrouw die bekend stond in het dorp als een zondaar. Die vijf mannen had gehad en nu te samenleefde met een man waarmee ze niet getrouwd was. Maar Jezus was niet beschaamd om met haar te praten. En openbaarde zichzelf tot haar wie hij was. De Messias, degene die moest komen. Amen. Kan je begrijpen wat voor een culturele shock dat het moet zijn geweest voor al die fariseers en die vrome joden die allemaal dachten dat ze heilig waren en om zich niet te mengelen met vrouwen en al die onrein. Hier is Jezus die praat met een Samaritaanse vrouw dan nog. Dat is dubbel zo erg. Het is ongelooflijk. Doorheen Jezus vinden we het hart van God terug. Jezus liet zelfs toe dat een onreine vrouw met bloedingen de boord van zijn mantel aanraakte. Maar haar onreinheid maakte niet Jezus onrein. Maar zijn reinheid en rechtvaardigheid maakte haar heel en compleet en genezen. Want hij was niet beschaamd. In Christus vinden we Gods liefde voor zij die de maatschappij als minderwaardig bestempelt. En zo komen we bij Martha en Maria. Zij waren vrienden van Jezus. Twee vrouwen of meisjes die vrienden waren van Jezus. Amen. Jezus had veel volgelingen. Had veel vrienden. Niet alleen mannelijke volgelingen, maar ook veel vrouwen. Kunnen we lezen in de evangelie. Dat een groep van vrouwen de apostelen en de discipelen volgden om in te staan voor de noden en te verzorgen. Ongehoord in die tijd. Ongehoord in die tijd. De fariseers zouden waarschijnlijk hebben gekeken op die groep van ben de hippies. Zie je wat die daar allemaal zitten te doen? En die vrouwen volgen in het openbaar, zomaar daarachter lopend en denkend dat ze volgelingen en discipelen zijn. In die tijd waren er geen vrouwelijke discipelen. Alleen maar mannelijke discipelen. En die Jezus, die rabbi, die laat dat allemaal toe dat hij die volgen. Vrienden, vrienden. Jezus was trouwens heel graag bij zijn vrienden in Bethanië. En op een bepaald bezoek, zoals we hebben kunnen lezen, in Bethanië koos Jezus ervoor om de gastvrijheid van Martha in ontvangst te nemen en onderricht te gaan geven in haar huis. Nu, huizen in die tijd werden onderverdeeld in verschillende compartimenten. Nou, we hebben dat ook. We hebben een living en we hebben een keuken en we hebben slaapkamers en we hebben badkamers. Hè. En zo had je de keuken in die tijd. En de keuken was het domein van de vrouw. Alleen vrouwen gingen hier binnen. Mannen kwamen hier niet binnen. Waren niet toegestaan. Het was het domein van de vrouw. En dan had je de openbare ruimte, zoals wat wij de living zouden noemen. Openbare ruimte was alleen voor mannen. Alleen voor de mannen en voor de gasten die de mannen zouden ontvangen. Amen. Een soort van vergaderruimte. Soort, want wat moest je doen in die tijd? Ze hadden geen tv of een smartphone of een tablet. Hè? Het enige wat ze konden doen is praten met elkaar. Socializen. Dus had je een ruimte nodig. Natuurlijk, een vrouw mocht daar niet bij, want mocht er niet gezien worden. Het was niet de norm om als vrouw in de ruimte te komen van de mannen. Dat was not done. Dat was zelfs schandelijk. Moest iemand het zien van het dorp dat daar een vrouw zit met de mannen, ging het woord rap verspreid worden. En werd je bestempeld. Dat was niet de norm. De enige ruimte die voor beide man en vrouw was bestempeld, was de slaapruimte en de buitenruimte waar de kinderen speelden. De speelplaats, zal ik maar zeggen. Daar mochten ze tezamen zijn. En het is heel waarschijnlijk dat Martha in deze publieke ruimte Jezus en zijn leerlingen had gebracht. En waar Jezus begon onderricht te geven. Het waren de laatste dagen, de laatste weken. Hij wist dat hij ging gekruisigd worden en dus hij gaf nog extra onderricht. En allerlei mannen waren er verzameld die zaten aan de voeten van Jezus. Je moet niet denken dat ze dat zo zaten te aanbidden en met tranen en zo. Nee, dat is gewoon, ze hadden zo'n geen mooie stoel zoals vandaag. Ze zaten allemaal zo in een mooie houding, allemaal luisterend naar Jezus die onderricht, want hij was rabbi. Trouwens, wisten jullie dat de meeste leerlingen van Jezus en apostelen tieners waren? Ja, ja, allemaal jonge mannen. Als 16-jarige werd je als volwassen beschouwd en klaar om te trouwen. De enige die waarschijnlijk, de oudste zou waarschijnlijk Petrus zijn geweest, want we lezen dat hij een schoolmoeder had. En de norm was rond 18 jaar, was je getrouwd en had je al kinderen. Petrus zal waarschijnlijk rond 18 zijn geweest. Het kan zijn dat Johannes als 14 jaar was. Jonge mannetjes. En Jezus de oudste, 30 jaar. Nou, dat is een oudste. In die tijd was 30 jaar. Dat is de tijd dat je als priester kon worden ingewijd. En dat je iets of faam, en zal ik maar zeggen, een ervaring kon tonen aan de rest. Dus het beeld dat we soms hebben van Jezus als 30-jarig met 30-jarige volgelingen, in de film heb je dat wel eens gezien, kan niet echt helemaal overkomen met de realiteit. Het zal meestal van die jonge tieners zijn geweest. Ik vind het ook een beetje raar, maar in ieder geval, daar zaten ze dan aan de voeten, opkijken naar hun rabbi. Amen. Maar er was iets mis met het plaatje. Er was iets mis met deze setting. En dat was, er was een vrouw in die ruimte. En nog erger zelfs, we lezen dat ze zat aan de voeten van Jezus. Kan je nog zo de toon, die vers? Ze ging aan de voeten van de Heer zitten. Ze lag aan de voeten van de Heer. Maria had twee culturele conventies gebroken van die tijd. Ten eerste, ze zat in de ruimte waar alleen mannen werden getolereerd. Ten tweede, ze zat in de positie van een discipel, een leerling. En Joodse rabbies hadden in die tijd enkel mannelijke leerlingen, geen vrouwelijke leerlingen. Hier had Maria dus twee culturele conventies gebroken. En denk je dat Jezus heeft gezegd, Maria, kom je hier zitten? Ga je in de keuken, want dit is het eigenlijk, weet wel, dat is van ons. Jezus deed dit niet. Helemaal niet. En hier krijgen we dus een betere inkijk in het verschil tussen Martha en Maria. Ik noem het Martha-syndroom, deel 1, want volgende week volgt deel 2. Dus je moet zeker terugkomen. Ah, spijtig, we zijn in ding. Ik zal het straks een beetje fluisteren wat het zal worden. Het Martha-syndroom, deel 1. Martha zag Jezus. Hij zag hem wandelen met zijn leerlingen en haar gastvrijheid nam de bovenhand. deed Jezus binnenkomen en zij dacht wat goed was om bezig te beginnen te worden in de keuken en allerlei schotels en weet ik veel wat ze allemaal aan het klaarmaken was om Jezus en zijn leerlingen te beginnen te dienen. Zij wou dat ze het goed hadden. Ze zat zich uit de naad te werken in de keuken, zorgen voor 4 gangen diner, beste servies, noem maar op. En ze probeerde de Heer en zijn leerlingen te imponeren met haar skills. En natuurlijk, als je de Heer probeert te imponeren in het vlees, dan komt er stress naar boven. Hè? Dan komt er druk naar boven. En dan zit haar zus er helemaal niet te helpen. Die zus zit in die andere ruimte waar ze eigenlijk niet mag zijn. Haar zus doet niet. Ze doet zich voor als een vent en ze zit zich in de verkeerde ruimte. Althans, dat is wat ze denkt. Maar de grote vraag is, had Jezus haar gevraagd om een maaltijd voor te bereiden? Nee. Denk je dat Jezus binnenkomt? Hé, Martha, we hebben een beetje honger. Hè? Er mag al iets komen, hè. Kun jij zorgen voor 3 gangen diner alsjeblieft? Maria, blijf jij hier maar zitten. Nee, zie je Jezus al inbeelden? Hij wou instructies geven aan zijn leerlingen. Hij had nooit gevraagd van Maarten, jij mocht er niet bij komen zitten. Trouwens, heel belangrijk om te horen, maar ga ons, want we hebben honger. Nee, heeft hij niets gezegd. Maar Martha begon iets te doen waarvoor de Heer eigenlijk helemaal niet had gevraagd dat ze dat zou doen. Snap je? En dan komt er natuurlijk stress naar boven. Je denkt, je bent bezig voor God, ik ben bezig voor Jezus te werken, ik ben toch bezig voor zijn koninkrijk te werken, en ik doe dit en ik doe dat, maar Jezus heeft jou helemaal niet die opdracht gegeven, of het talent gegeven, of de roeping gegeven om die dingen te vervullen. Alles wat we proberen te vervullen buiten zijn roeping, amen, zal uiteindelijk een burn-out opleveren. Alles wat we proberen te vervullen buiten wat Jezus voor ons heeft bestemd om te doen, amen, en we proberen het niet te achterhalen wat Jezus voor ons heeft bestemd. We denken van, ja, ik zal dat wel doen, want dat is voor mij. We gaan zelfs nog niet vragen aan Jezus of het goed is dat ik dit zou doen. Amen. En jij kan dat invullen voor uzelf. Amen. Maar u heeft ook al wel eens gemerkt dat je dingen bezig was voor God te doen. Zelfs gebeden. Elk goed ding dat je denkt dat je voor God is gebeden. Almoes geven. Amen. Vasten. Al die dingen waar Jezus het over heeft in Matthäus 5. Hè? En je denkt dat je het doet voor God, maar eigenlijk doe je het voor jezelf. Hè? Al die dingen zijn buiten de roeping van God en zal uiteindelijk frustraties en burn-out opleveren. Wie van jullie heeft alles meegemaakt? Nou, je denkt dat je werkt voor God, maar eigenlijk waarde voor jezelf. En dacht dat je je roeping aan het... Nee. En dan denk je, en dan komt God ineens binnen in je hart schijnen. En hij schijnt een groot licht op de motivatie. Waarom dat je de dingen zegt en dan denk je van, oh Heer, vergeef me. U leidt mij. Jezus had niet gevraagd, laat hem nogmaals lezen. Vers 40, broer Jo, Martha werd helemaal in beslag genomen. Door de zorg voor haar gasten. Ben je ook al eens helemaal in beslag genomen voor de zorgen van de wereld en voor anderen? En ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zegt tegen haar, Martha, je bent zo bezorgd, je maakt je zoveel druk. Er is maar 1 ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen. Zal haar niet worden ontnomen. Amen. Zie, zij werd in beslag genomen door dat haar gevoelens van stress de bovenhand kregen. En ze ging zelfs naar de Heer toe. Eigenlijk met een vinger. Kan het u niet schelen? Van, allee, wat is er aan het doen? Die zit in de ruimte waar ze niet hoort te zijn. Je weet ook dat, hè? Dat is alleen voor mannen. Zie je hoe dat ik hier zit te werken? En zei, oh, Maarten. Wat opvallend is, Maria verdedigt haar zelf. Maria zegt, Martha, stop met gezag, hè? Laat Jezus doen! Dat is niet belangrijk. Nee, maar ze laat Jezus zichzelf verdedigen, want we weten allemaal, broers en zusters, Jezus is capabel om zichzelf te verdedigen. Dus wanneer ze tot jou komen en je zit aan de voeten van de Heer, dat betekent je bent een discipel, je bent een volgeling van Hem. Je hebt meer oor naar zijn woorden dan naar de zorgen van de wereld. Amen. Soms komen er stemmen van allerlei andere kanten. Zeg jij, maar Jezus is altijd maar bezig met Jezus. En je moet nog leven in de echte wereld. Hè. Je moet zien dat je niet te spiritueel wordt. Hè. Moet je zeggen, Jezus zal me wel tonen wat de juiste plaats is. Mijn Jezus zal hun wel van antwoord dienen. Amen. Maak je niet druk om degene die jou neerbuigend naar je kijkt, omdat je aan de voeten van de Heer zit. Amen. Jezus zal jou wel beschermen. Hij zal het wel zeggen. Jij maakt je zoveel te druk. Zij heeft gekozen voor het goede deel. En het zal haar niet worden ontnomen. Dank u, Jezus. Halleluja. Martha dacht dat ze de Heer aan het dienen was. Maar ze deed het buiten de vraag van de Heer. Je moet niet werken voor God, je moet werken met God. En als je wilt werken voor Hem en Hem dienen en zijn woord verkondigen, zijn licht doen stralen naar de buitenwereld toe, dan kan je maar beter een Maria zijn en aan de voeten van Jezus gaan zitten en Hem beter leren kennen. Hoe kan je zijn woord verkondigen als je niet aan de voeten van Jezus gaat zitten en zijn woord in je opneemt? Amen. Hoe kan je zijn glorie en zijn licht en zijn goed en zijn evangelie gaan verkondigen zonder tijd te hebben gespendeerd? Halleluja. Om hem en zijn woord en zijn geest beter te leren kennen. Anders zijn we gewoon religieuze personen. Want dat is wat traditie is. Regeltjes uitvoeren. Amen. Zonder relatie. Werken, werken en jezelf druk en bezorgd maken om dingen die niet noodzakelijk zijn. Want wat is noodzakelijk, zegt Jezus? Een discipel zijn van Jezus. Een volgeling zijn van Jezus. Geen werker zijn van Jezus. Een volgeling zijn van Jezus. En uitvolgeling zijn. Zo de werken stromen die Hij van tevoren heeft bestempeld voor ons om uit te voeren. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Hoe kan je voor God werken als je God zijn stem niet hebt gehoord? Dank u, Jezus. Hoe kan je Hem representeren, Hem dienen, als je niet bij Hem bent geweest? Maria toont hier een ongekende moed om desondanks sociale conventies toch bij Jezus te blijven. Dat is het tweede wat ik eruit haal. Amen. Zij brak de sociale normen en conventies om toch maar bij Jezus aan zijn voeten te liggen. Martha was niet bereid om zo ver te gaan. Ze deed iets goed wat zij dacht dat goed was in haar ogen. Ik ben toch bezig voor Jezus. Hè? Ik kom aan, niet veel zaken. Ik maak toch iets voor hem. Maar, ja, maar dat is niet nodig. Maria dacht, maar Martha aan doet, dat kan me niet schelen. In de ruimte zijn mijn mannen en daarvoor misschien worden scheef bekeken door het dorp. Dat kan me niet schelen. Ik weet wie Jezus is. Ik weet, halleluja, dat Hij niet discrimineert. Ik weet dat Hij de redder is. Ik weet dat Hij de opstanding is. Ik weet dat Hij de Messias is. Ik weet dat Hij me eeuwig leven kan geven. Ik weet, ik moet bij Hem zijn. Ik moet Hem horen, want Hij is het belangrijkste dat er is in mijn leven. En ze brak elke sociale conventie. En ze ging bij de mannen zitten. In die ruimte. Kan je begrijpen wat voor moed dat daar nodig is? Voor nodig is? Amen? En we hebben het soms al moeilijk om te zeggen, ja, zondag kan ik niet, want ik moet naar de kerk. Naar de kerk? Wat ga je doen in de kerk? Je geeft daar toch geen geld aan, die mannen, hè? Dat is meestal het eerste wat ze zeggen. Je geeft toch geen geld aan, dat is een secte. Maar een kerk, wat? Zonder beelden en zonder een kruis. Dat is, ja, dat zijn gewoon stoelen en wij aanbidden. Wat is dat, aanbidden? Zeggen ze toch niet zot aan het worden? En om de deur zijn er al, al die een tegenstand. En je durft dan niet meer zeggen dat je in de kerk. En gewoon toch maar, snap je wat ik wil zeggen? Zij brak elke sociale conventie. Amen. Om toch maar bij Jezus te zijn. Dat is het Martha-syndroom. Maria toonde geloof in de Heer. Door aan zijn voeten te gaan zitten. Ook al kon ze worden vervolgd door anderen. Omdat ze sociale normen brak. Maar daar zat ze niet in. Zij wou aan de voeten van de Heer zitten. Vandaag de dag zijn er ook veel Martha's in de kerk. Maar weinig Maria's. Veel Martha's, maar weinig Maria's. Dat is het Martha-syndroom. En dat kan zeer verleidelijk zijn. Denken dat je bezig bent voor de Heer, maar de Heer heeft je niet geroepen om iets te doen buiten zijn geest en buiten zijn woord. Dat is het Martha-syndroom. Denken dat je bezig bent en het is een soort van zelfrechtvaardigheid. Het is heel verleidelijk, want je denkt dat je goed bezig bent. Maar eigenlijk, in de ogen van de wereld ben je goed bezig, maar in de ogen van de Heer, nee, ben je buiten zijn wil. Ik wil niet zeggen dat we niets meer hoeven te doen voor de Heer. Hè? Hey, helemaal niet, begrijp niet verkeerd. We moeten werken, we moeten de armen dienen. Hè? We moeten de geblesseerden, zij die gebroken zijn. En deze ruimte en dit gebouw, hè, blijft niet vanzelf overeind staan en blijft niet vanzelf proper. Amen. Dank u wel voor al diegenen die werken. De kinderen die hebben zondagsschool nodig. Hè? Daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Je kunt niet zeggen van, ja, maar ik ga aan de voeten van de Heer zitten. Als je aan de voeten van de Heer zit, ga je zeggen van, hey, ik heb een opdracht van de Heer. Ik voel dat ik iets moet doen voor kinderen. En geef jezelf op, halleluja, om iets te doen. Hey, ik heb deze en deze talenten. Ik voel dat de Heer het mij heeft gesproken of ik iets kan doen. En dat trouwens, dat wordt helemaal niet beperkt tot deze vier ruimtes. Hè. Uw bediening, en dat is trouwens voor iedereen, is buiten deze muren. Uw bediening is bijvoorbeeld op jullie familiefeest, hè, vorige week. Of wanneer was het vorige week? Hè? Waar je Jezus kan voorstellen, waar je Jezus kan representeren. Of volgens de wijsheid en de liefde van de Heer die u geeft. Amen. Dat iedereen heeft zijn bediening, of het op de werkplaats is. Amen. Op school, waar je ook mogen zijn. Dat is mijn veld. Dat is het veld waarop ik kan zaaien. Halleluja. Dat is de werken die we doen. Dus, denk niet dat je zegt van, oh, hè, want anders gebeurt altijd alles door één iemand. En dat is niet de bedoeling. Er moet geoefend worden om te kunnen zingen. Ja, het zijn dingen die nodig zijn. Maar voordat je aan al die werken begint, ja, kan alleen gedaan worden die werk vanuit het oogpunt. Het pleziert de Heer niet, maar het pleziert Hem om Christus in mij te zien. En dat ik ben bedekt door zijn bloed en vanuit Christus in mij brengen we vruchten voort. Dat is wat God pleziert. Snap je wat ik wil zeggen? Het pleziert God niet in C om hier schoon te zingen en hoge noten te halen. Het pleziert God wanneer hij ziet dat wij geloven in zijn volbrachte werk. En dat krijgt zijn uiting in mijn hart naar buiten toe. Met prijs naar buiten toe. En dan mag daar een noot zijn die vals gezongen wordt. Dat maakt helemaal niet uit voor God. Vanuit dat opzicht dat we streven. Halleluja. Om andere mensen te dienen vanuit dat opzicht. Broers en zusters, de fout die Martha maakt is een fout die veel van ons maken. Mezelf inclusief. Dat we ons druk maken. En zorgen maken om de dagelijkse mondaine affaires van de wereld. En dat we vergeten wat echt noodzakelijk is. En dat is luisteren naar zijn woorden en zitten aan zijn voeten. Amen. Halleluja. En dat is vandaag de dag niet makkelijker op geworden met sociale media en smartphones en internet en al die dingen die onze aandacht opeisen. En ons to-do-lijstjes. Hè? En de baas die hem belt en een die dat belt. En iedereen heeft ons blijkbaar nodig. En allemaal komen ze met problemen. En dan is het heel snel verleidelijk om een Martha te worden, om alles te gaan oplossen en druk maken voor, zonder de Heer erin te betrekken. Ah ja, maar ik ben toch bezig. Ik probeer een deel te helpen. Ik probeer zonder de Heer te betrekken, ga je een burn-out krijgen. Want wie zegt dat jij al die problemen moet gaan oplossen? Wie zegt dat jij er bijvoorbeeld bent geroepen om dat allemaal in orde te gaan maken? De Heer zal je wel tonen wie, waar en hoe. En dan raak je niet aan een burn-out. Dan geraak je niet, dan geeft je God jou de wijsheid, dan geeft God jou de moed om soms nee te zeggen tegen mensen. Om soms vlak af te zeggen waar het op staat. En zegt, luister, nu moet je staan, hey, je bent hier nu al 100 keer gekomen, hetzelfde verhaal. Dit is wat de Heer in mijn hart zegt voor jou. Stop. Of doe dit. Stop. Snap je wat ik wil zeggen? Maar dat kunnen we alleen doen als we tijd hebben gespendeerd met Hem. In intimiteit, buiten de publieke setting met Hem. En dan kan God tot jou spreken en zeggen, van, dit is mijn hart voor die persoon. Doe hetzelfde. Maar als we het zelf snel willen doen op onze eigen manier, dan ga het meestal de lange manier worden. Dan ga het een lange tocht worden. Dus Vader, we bidden vandaag dat we niet overmand mogen worden, Heer, door het Martha-syndroom, Heer, om zaken in eigen handen te nemen. Sommigen zien Jezus op weg en zeggen, wow, we moeten dingen doen voor Jezus. Ja, het enige wat noodzakelijk is, zei Jezus, is een discipel zijn. Een volgeling zijn. Amen. En daarna kan je eten gaan maken. Amen. Kom erbij zitten, Martha. Dat eten, dat komt wel. Weet je wat Jezus zegt? Hij maakt je druk om het koninkrijk van God. Dat is de eerste plaats. Hè? Al die andere dingen. Hij weet dat je die dingen nodig hebt. Eten en wat zullen we aandoen en Hij weet dat je al die dingen nodig hebt, maar er is maar één ding noodzakelijk. En dat was het verschil met Martha en Maria. Maria koos voor het beste deel. Dat is zitten aan de voeten van Jezus. En dat zal niet van je worden afgenomen, broeders en zusters. Dat zal niet van je worden afgenomen. Met andere woorden, dat heeft blijvende vruchten. Dat zal resultaat opbrengen in je leven. Dat zal je vrede geven. En al de rest dat je doet voor de Heer, zal opgebrand, dat je denkt dat je doet voor de Heer, maar niet in de wil van de Heer, zal opgebrand worden en zal van je worden afgenomen. Maar hetgeen dat we doen in Hem, amen, dat blijvend vrucht zal opbrengen. Zit aan de voeten van Jezus in gebed. En een studie van zijn woord is essentieel in het ontwikkelen van een relatie met Hem. Maar zelfs gebed en studie in het woord kunnen werken worden. Amen. Pas daar ook mee op. Oh, ik heb toch mijn hoofdstuk gelezen vandaag. Je moet het lezen met de intentie om er iets uit te halen. Soms kan dat 2 versen zijn. Waar dat je een week verder op kunt mediteren. En een ander die leest een hoofdstuk, maar is al lang bezig met andere dingen. En denkt van, oh, ik heb mijn ding gedaan. Hopla. Nee. Prijs de naam van Jezus. Maria wou een relatie met hem. Martha wou hem dienen. Waar denk je dat Jezus het meest in is geïnteresseerd? Wat je kan doen voor hem, of wie je kan zijn voor hem. Hij wil jou, hij wil niet je werken. Hij heeft 1000 engelen ter beschikking om van alles en nog wat te doen en zijn wil direct kunnen uitvoeren. Maar hij wil quality time met zijn zonen en met zijn dochters. Hij wil u leiden zoals een goede herder zijn schapen leidt. Amen. Hij wil je vrede geven, hij wil je vreugde geven, hij wil je moed geven, hij wil je wijsheid geven. Halleluja. Prijs de naam van Jezus om door te gaan samen met hem in deze wereld. Dank u Jezus. Amen. Dat is Martha-syndroom. Deel 1. Je zult zien, volgende week zullen we zien hoe dat Martha eigenlijk de woorden van Jezus nog niet helemaal ter harte had genomen. En soms is het moeilijk om te veranderen. Hè? Maar zeg tegen je vlees, zeg tegen die oude ik. Oude ik, u bent gestorven met hem. We lezen in Romeinen 6 dat we gekruisigd en begraven zijn met hem. En dan soms moeten zeggen, vlees, ik weet dat jij dit nu wilt doen. Ik weet dat jij dit nu wilt zeggen. Ik weet dat jij je nu zo wilt voelen. Maar dit is niet wie ik werkelijk ben. In de geest ben ik een nieuwe schepping. En u moet gehoorzamen. Vlees, u moet gehoorzamen. Oude natuur, je bent begraven, je bent dood. Je hebt niks meer te zeggen. Blijf daar in het graf. In Jezus' naam, ik ben een nieuwe schepping. Ik hoef me niet meer zomaar stress, ik hoef me niet meer dit. En al die negatieve dingen die van het vlees voortkomen. Ze zijn onderdrukt, ze zijn begraven in Jezus Christus. Snappen jullie wat ik wil zeggen? Je bent nieuw gemaakt, amen. En met nieuwe dingen komen nieuwe gevoels, komen nieuwe interesses, komen nieuwe doelstellingen. Halleluja, u komt ze alleen te weten aan de voeten van Jezus. Komt ze alleen te weten wie je bent aan de voeten van Jezus. Halleluja, laten we allemaal recht staan in Jezus' naam.